Liefde gemeente in de Heer Jezus Christus. Wij letten vanmiddag nog één keer op zondag 23 van de Heidelbergse Catechismus van de rechtvaardig Maarten. En wel op vraag en antwoord 61, de laatste vraag van zondag 23. In vraag 61, daar wordt gevraagd: waarom zegt gij dat gij alleen door het geloof rechtvaardig zijt? En het antwoord luidt: niet dat ik vanwege de waardigheid van mijn geloof Gode aangenaam ben, maar daarom dat alleen de genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus mijn gerechtigheid voor God is. En dat ik die niet anders dan het alleen door het geloof aannemen en mij toe-eigenen kan. En in artikel 22 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, daar wordt onder andere heel verduidelijkend dit gezegd: doch wij verstaan niet dat het, om eigenlijk te spreken, het geloof zelf is dat ons rechtvaardigt, want het is maar een instrument waarmee wij Christus, onze rechtvaardigheid, omhelzen. Maar Jezus Christus, ons toerekenende al zijn verdiensten en zoveel heilige werken die hij voor ons en in onze plaats heeft gedaan, is onze rechtvaardigheid. En het geloof is een instrument dat ons met hem in de gemeenschap van al zijn goederen houdt, dewelke de onze geworden zijnde ons meer dan genoegzaam zijn tot onze vrijspreking van onze zonden. Tot zover een stukje uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. Wij schrijven hier nog eens boven de van de rechtvaardigmaking en letten op de vraag: welke waardigheid? Een beetje te kort geformuleerd, maar de bedoeling is: welke waardigheid gaat het nu om? Om de waardigheid van het geloof of om de waardigheid van de Heer Jezus Christus en al zijn werk? Het lijkt voor de hand te liggen om deze vraag en dit antwoord duidelijk te vinden. Je zou je afvragen: is dat nou de moeite waard om daar nog een keer een dienst met elkaar over te spreken? Want het gaat toch om hem? Het gaat toch niet om ons geloof? Zo lijkt het wel, ja. Het is ook zo. Maar ik bedoel, het lijkt wel zo dat dat zo duidelijk is. En als ik voor mezelf niet gedurende enige tijd in de strikken van dat geloof, in je geloof gezeten had, dan had ik misschien ook gedacht van: ja, natuurlijk, het gaat niet om de waardigheid van ons geloof, maar het gaat om hem. Dat is duidelijk. Maar nu ik zelf in de praktijk van het leven erachter kwam dat dat zo duidelijk blijkbaar niet is, voor mij tenminste niet, en misschien ook nog wel anderen zijn die daarmee te maken hebben, daarom wilde ik daar toch een dienst aan leiden. Hoe kom je nou op het spoor om te denken dat geloof en geloven, dat is zo waardevol, dat wij hoeven nou niet alleen maar door, of wij hoeven nu niet door werken, eigen krachtsinspanningen, door ons doen en laten, de gunst van God en de redding, de zaligheid te verdienen. Maar wij hebben nu een andere opdracht. Wij moeten nu geloven. En dat geloven, dat vindt de Heere God zo goed, dat het is voor God belangrijker, het weegt zwaarder dan alle goede werken tezamen. Hoe komen wij eigenlijk tot die gedachte? Komt dat omdat Luther gezegd heeft ergens, het geloof, dat is het meest goede werk? Maar ik denk dat hij dat wel anders bedoelde. Het zou ook kunnen komen daardoor. Je leest van Abraham. En Abraham geloofde God. En de Heere rekende het hem tot gerechtigheid. Als je dat zo leest, dan zou je dat toch weer kunnen geven met dat geloven van Abraham, dat werd hem door God als gerechtigheid toegerekend. En er zijn er wel, inderdaad, die daar op die manier een nadruk op hebben gelegd. Die zeggen, grammaticaal kun je dat zo uitleggen, de Heere rekende hem dat geloven, dat hij op God vertrouwde, dat rekende de Heere hem tot gerechtigheid. Dan moet je niet te gauw zeggen van, nou ja, maar dat kan niet. Het gaat om de inhoud van het geloof. Want er zijn meerdere plaatsen in de schrift waar blijkt dat de Heere dat geloven in hem hooglijk waardeert. En dat hij dat hoger aanslaat dan alle krampachtige pogingen die de mens onderneemt om door eigen wetsvervulling en eigen kracht het koninkrijk te beërven. Toch zit er aan die gedachte een heel gevaarlijke kant. En dat is dit. Kijk, wij hebben al bij ons om de Heere te wantrouwen als het gaat dat om het feit dat hij om Christus wil de zonden vergeeft. Dan denk je bij jezelf, ja, ik zeg het een beetje grof misschien, maar dan denk je, ja, dat hoop ik ook dat hij het vergeeft, maar ik zou het toch eigenlijk wel een beetje veiliger vinden als ik een blanco strafregister had. Ik zou het toch veiliger vinden. Of een ander die wat minder ver gaat, die zegt, ja, ik geloof dat de Heer me dat of dat wel vergeven kan, maar als ik dat nou maar niet gedaan had, en als ik dat nou maar niet gedaan had, en dat niet, dat waren net van die, in mijn waardering dan, van die akelige dingen die niemand weet, die God alleen weet, hoe boos ik dat gedaan of gedacht of gezegd heb. En dan kunnen er dingen uit je leven naar voren komen, uit de dagen van je jeugd, van je kind zijn thuis, wat je tegen je ouders gedaan zou hebben, of in de tijd van je jongelingschap, of later. Dan kunnen er van die specifieke dingen naar voren komen, die als jij nou denkt aan strafwaardigheid, dat je straf ding, dan komt dat opeens op je af. Ja. En dan blijkt wel dat wij, om nou puur te leven van de genade en van de hulp van God en van zijn ontferming, dat dat ons niet eigen is. Je ziet in principe, zie je dat al in het paradijs, de mens wilde toch met zichzelf als het ware tegenover God, die afhankelijkheid van God wilde de mens niet. De Satan zaaide wantrouwen in zijn hart. En toen stonden wij in de staat der rechtheid, zoals we dat noemen. Nu zijn wij gevallen schepselen. En nu, je zou zeggen, nu Nu is dat niet beter geworden, maar dat kwaaddenkende hart van ons mensen denkt ook kwaad van de Heere God. Of denkt erover op menselijke wijze. Op menselijke wijze. En als mens kunnen de dingen zijn, het klinkt raar, maar dat moet je ook ontdekken in het leven, die kun je misschien niet vergeven. Want een heleboel mensen die zeggen heel makkelijk, je moet alles vergeven. En ik neem al met enige verbazing kennis als de vraag aan de orde komt bij de kleine katechisanten op het papiertje, dat sommigen zeggen, ja, je moet alles vergeven. Anderen zeggen, bijna alles. Die zijn misschien als kind zodanig geschokt geweest door iets dat ze denken, ja, dat kan ik niet vergeven. En die ruimte, het klinkt misschien onwaarschijnlijk, maar die ruimte moet je toch laten. Je treft in het woord van God dingen aan. Waar je niet meer leest van vergeving, maar van de dood. Daar gaat het er niet om dat God het niet vergeven kan. Maar, daar gaat het erom dat het eigenlijk geen zin heeft, de vergeving. Je kunt niet meer verder, je kunt niet meer opnieuw beginnen. Dat kan op aarde wel eens zo zijn. Ik ben daar nog niet over uitgedacht, daar gaat het niet om. En het gaat daar in dit onderwerp ook niet over, alleen maar zijdelings. En ik wil niet de gedachte oproepen als een soort complex, een krampachtig complex, waar wij ook mee kunnen zitten of kinderen mee kunnen zitten. Moet ik dit of dat? Moet ik zus of zo? Want dat is niet zo eenvoudig als wij dat denken. Dat is niet zo eenvoudig. En daar kunnen wegen, daar kunnen omstandigheden zijn, dat dat niet kan. Dan gaat het er niet om dat de Heere God dat niet kan. De Heere God kan alles. Loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven. Maar wij verbinden gelijk doorgaan aan vergeving, dat het dan allemaal weer goed is. En dat is er niet altijd bij, onder ons mensen. Vergeven en vergeten zeggen we dan, maar ja, daar zijn we niet mee klaar. En dat moeten we wel bedenken. Die ruimte, dat stukje, is er in het leven ook. Het heeft te maken, dat weet ik, met onze zonde en dat wij mensen zijn. Maar dat zijn wij ook, mensen. In ieder geval, als het gaat om de vergeving, dan begrijp je, dan wil de mens liever iets presteren, iets leveren, dat God het hem dan vergeeft, als dat hij zich zoals die is, overgeeft aan de levende God. En als het gaat om de zaligheid, dan denkt hij, en hij zou mogen kiezen, of uit genade zalig worden, of zelf alles verdienen, dan zou hij dat laatste, als hij de mogelijkheid daartoe zag, dan zou hij dat kiezen. Dan zou hij zeggen, nou laat mij me er maar voor werken, laat mij maar doen, als dat kan, wat God wil, dat vind ik toch wel een beetje zekerder, dan dat je ja, alleen maar van God afhankelijk bent, van Gods eenzijdige liefde, van Gods vergevende liefde. Want ja, stel je voor, het klinkt raar, maar ik kan me indenken dat je denkt, God die weet dat ik zo klein ben. God die weet dat ik zo tegenstrevig bent. En vooral als je geconfronteerd wordt met iets van vijandschap in je hart, dat je de ontdekking doet, of gedaan hebt in je leven op bepaalde belangrijke momenten, dat je zegt, oh, ik dacht altijd dat ik wel graag bekeerd wil zijn, bekeerd wil worden, maar ik wil het eigenlijk niet. Ik verzet me er tegen. Alles wat in mij is, wil toch mijn eigen gang gaan, mijn eigen weg kiezen. En als je met zulke dingen geconfronteerd wordt, dat het bedenken van het vlees te dood is, dan kan ik me indenken dat je zegt, ja, als dat er nou maar niet was, en dit en dat, ik zou toch liever het op een andere basis bereiken. Maar niet gena, o God, gena, vergeef het toch. Omdat dat nou zo is bij een mens, bij een zonder mensenkind, die zo moeilijk de witte vlag kan hijsen, gena, o God, gena. Die ook die dat duivelse wantrouwen in hem heeft, dat God het aan hem of haar wel kan vergeven, maar niet aan mij. Dan is het toch niet zo raar dat een mens van het geloven een soort werk maakt. Een soort daad. Dat men zegt, ja, ik heb respect voor je geloof. Als mensen dat zeiden, tegen wie dan ook, dan dacht ik, als jullie wisten dat dat eigenlijk niet kan, dan zou je ook geen respect meer hebben. Dat je nou alleen maar respect behoeft te hebben voor God. En voor zijn Zoon Jezus Christus. Al gaat om de zaligheid. En om het zalig worden. Maar dat je eigenlijk geen respect hoeft te hebben voor mijn geloven. Want dan zit je in je denken al gelijk op datzelfde vlak. Als je het anders ziet. Als die mensen die dat zeggen. Ik heb respect. Ja, daar heb ik respect voor. Het principieel. Dat is een man. Ja, dit en dat. Als je voet bij stuk houdt bijvoorbeeld, of als je geen duim breekt opzij gaat, en als je zegt, nou, al dan kan dit en dat gebeuren, maar zo liggen de papieren voor mij enzovoort. Als je dat lang volhoudt, ja, ik heb toch wel respect. Maar, kijk, dat brengt ook mee dat er zo eigenaardig over het geloof gesproken wordt. Ik hou er niet van. Als er in de prediking gezegd wordt van, ja, tegenwoordig zeggen ze maar geloven, geloven. En je moet het aannemen. Dat klinkt voor mij zo schamper. Ik wil er graag een uitleg bij hebben. Wat bedoelt iemand daar nou mee? Bedoelt hij dat in de plaats van het geloof moet hij een soort bekeringsgeschiedenis kunnen vertellen die aannemelijk is voor de kring waar hij in leeft? Bedoelt hij dat hij zo hartelijk bewogen is met al die mensen die in zijn oordeel zich bedriegen voor de eeuwigheid? Wat bedoelt iemand ermee? Soms is het een begeleidend zeggen als een blijk van onze degelijkheid dat wij het niet zo makkelijk opnemen. En dan voel ik me toch niet goed. Nee. Ik wil nu trachten daar iets anders over te zeggen. Kijk, als mensen zeggen, en dan bedoel ik echt in die zin, waarbij het toch in feite op een soort daad, een soort werk, een soort prestatie van mensen aankomt. Al zullen ze dat misschien niet zeggen, maar die praten dan zo makkelijk over, je moet het geloven. Je moet het geloven. Je moet het aannemen. En dan klinkt er in dat zeggen iets van die intentie, die spanning in mee van, ja kijk, bewijzen kan ik het natuurlijk niet.
Je moet het gewoon, sommigen zeggen zelfs, je moet het domweg aannemen. Heb je er wel eens op gelet? Dat dan zo weinig gezegd wordt wat Paulus en de apostelen zeiden. Geloof in de Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden. Dat dan de nadruk valt op de Heere Jezus Christus. Het is geloven in een persoon. Ik moet niet komen met het gewichtige, schijnbaar voldoende van, je moet het aannemen. Daar zit iets blinds in. Daar zit iets in van een soort psychisch zoeken van een mens die iets aanneemt. Dat het goed is, of dat hij niet bang hoeft te wezen, of dat het hem vergeven wordt wat hij gedaan heeft. Maar daar klinkt zo weinig in door dat het geloof een middel, een hand is die ons verbindt aan Jezus Christus. Dat het om Hem gaat. Nou lijkt het dan vaak of dat die stap, nou ik geloof het. Ik geloof het. Er staat de mens bibberend, hè, of voor het zondagsbankje, ja, ik geloof het. Of hij is er niet langer tegen bestand en hij voelt zich onrustig. Ja, een mens moet toch wat hebben in het leven waar die op kan terugvallen. En dan doet hij het zo gezegd. Kijk, en dat is nou het verkeer. Dat is nou het oppervlak. Dat is iets, ik zeg niet dat het altijd opgaat, het is ook wel eens een bepaalde manier van taalgebruik, maar in de kringen waar je dat op die manier tegenkomt, daar is toch wel bedenkelijk. Dan ligt de eerste klemtoon op het geloven. Je kind van God bent. Geloven dat Jezus ook voor jou betaald heeft. Maar het geloof, niet in een of andere weldaad, maar dat de verbinding vormt met die levende Heere Christus, met die zaligmaker. Waar de Heilige Geest in onderwijst, in zijn komen in het vlees, in zijn lijden, in zijn sterven, in zijn dood en in zijn begrafenis en in zijn opstanding uit de doden en in de heerlijkheid die hij heeft aan de rechterhand van de Vader. Alles ten dele, dat stem ik toe. Maar dat mis je gewoon. Je vindt een zekere uitbundigheid van, we hebben reden om blij, we hebben reden om gelukkig te zijn, je hoeft je geen zorgen meer te maken eigenlijk, want maar waar is de levende verbinding met de Heere God? Men is zo blij dat men gered is, dat men is, men denkt niet meer in blijdschap aan. O Heere, de Koning is verheugd om uw geducht vermogen. Uw heil zweeft hem voor ogen. En als ik Psalm 22 zing, dan is dat ergens voor zulk een soort geloven, is dat eigenlijk iets vreemds. Dat kun je merken. Die vallen ergens erbuiten. Als je leest van die benauwenis en van die, en van dat in de dood van de Heer Jezus Christus door de geest van de profetie, dat, waardoor de Heilige Geest soms zo wordt geheiligd aan de harten, hè, dat we in tranen uitbreken. De vader hebben op u vertrouwd en ze zijn geholpen geweest. Maar ik ben een worm en geen man, een spot en smaad van mensen. Spreek niet aan, daar waar de klemtoon valt op ons geloven, ons aannemen. Het brengt niet die verbinding tot stand met die levende Heer Christus. Niet dat wij dat altijd hebben, of ik dat altijd heb. Maar het hoort er echt zo bij. Het is zo wezens eigen aan de Heer Jezus Christus en aan de Heilige Geest. En dan moet je daar ook weer niet onder begrijpen dat ik daar als het ware op een dreverige manier een ontzettend grote aandoening of iets bedoel. He, dat mensen half uitzinnig zijn, dat kan, maar zo bedoel ik het niet. Ik ken mensen ook in ons midden die heus die bijzondere aandoeningen niet hebben, maar dat je het zij in het gemis of in de blijdschap erin voelt dat het iets is wat in hun leven is ingedrongen door de kracht van de Heilige Geest. Hoe ongelovig zult je te praten soms. Het is ingedrongen. Ze hebben eigenlijk een veel groter geloof dan dat ze zelf weten. Want als ze opstaan, dan is het al, Heere, help. En als ze verder gaan, is het dat zich uw heil aan mij mocht openbaren. En dat is dan de praktijk. Kijk, en dat mis je nou. Waar een mens nou dat geloof op die manier benadrukt, je moet het geloven. Ja, wat moet je dan geloven? Waar gaat het dan om? Het gaat toch om een levende Heer, een zaligmaker. Die heeft geleden en gestreden en uitgeroepen. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? En dan moet je kijken, dan schrik je soms zo niet. In een veroordelende zin, want de Heer komt alleen het oordeel toe. Moet je kijken wat je daar nou in terugvindt. In dat zogenaamd evangelisch. Het lijkt wel of dat het erom gaat. Of dat dat het centrum van alles is waar wij voor kiezen. Om te geloven of onze naam in te vullen. En dan denk je wel eens af, lieve man, of wie het ook is. Ben je dan wel eens zo ver geweest dat je geen woord meer hoeft of kon zeggen? Of is Jezus een soort, ja, een krachtfiguur, waar je zo blij mee bent? Nou kunnen we alles aan. Nou heb je een houvast. Nou kun je in je leven verzekerd zijn dat je leven bestuurd wordt. En dat je van dit of dat afkomt, waar je nooit af kan komen in Jezus' kracht. Waar is dan die man van smarten, verzocht in krankheden? En dat is nou echt een groot gevaar. En dan wil ik niet schamperen op mensen die spreken, want het is de volkomen waarheid. Het staat zoveel keren in de Bijbel, de noodzakelijkheid van het geloof. Maar dan ook wel direct geformuleerd in de zin van geloof in de Heer Jezus Christus. Hij, nou, als dat geloof in Jezus Christus, als dat dan het kanaal, de levende verbinding is, dan denk ik wel eens, dan zal de Heilige Geest dan ook plaatsmaken voor die lijdende, voor die stervende borgen middelaar, die van God verlaten is en van alle mensen. Dan zal die Heer Jezus, bedoel ik, dat zal toch een beeld vormen, het uitgedrukt beeld. Iets wat niet uit papier en inkt bestaat. Maar dat je in gedachten, al hebben wij de Heer Jezus in het vlees nooit gezien, en dat hoeft ook niet, zegt de apostel Paulus, want wij kennen van nu aan niemand naar het vlees. Het gaat niet om een voorstelling van een gezicht. Maar dat toch de Heilige Geest in de harten en in de zielen, die man van smarten, begeerlijk, noodzakelijk en gepast maakt. Dat geloof ik zeer zeker. Bij alle dooigheid en koudheid die er in onze harten is, is dat toch juist de warmte en de werkelijkheid van het werk van de Heilige Geest? Nou, dat is nou het gevaar. Wanneer dat geloven als een soort waardigheid wordt gezien. Terwijl de oprecht gelovige zo wordt ontdekt dat hij zegt, Heere, ik geloof, kom een ongelovigheid maar te hulp. Hij durft zijn geloof niet eens geloof te noemen, want hij ziet het in zichzelf als één stuk ongelovigheid. Hij hoeft er ook niet mee de boer op dat hij zo ongelovig is, want het is verschrikkelijk genoeg en het is een grote zonde. Ik druk het misschien nu ook een klein beetje eenzijdig uit, maar juist daarom, opdat wij niet onszelf op de borst zouden slaan. Ja, maar ik geloof. Ik geloof. Ja. Dan zegt iedereen, ik geloof. Ja, maar tel je dat niet? Nee, waar geloof je in? Waar rust je op? Wat geeft je nou rust? Je geloof of Jezus Christus? Wees dan eens eerlijk. Wie geeft je nou rust? En dan kan het antwoord alleen maar zijn. Hij geeft rust en vrede. Hij, maar niet ik in mijn geloof. Waarom zegt gij dat ze alleen door het geloof rechtvaardig zijn? Nou wil die man van ons weten, wat bedoel je daar nou mee? Ben jij zo'n waardige gelovige? Ben jij zo zeker van jezelf? Of, nee, zegt hij, niet dat ik vanwege de waardigheid van mijn geloof. Daar heb ik juist in de behandeling van Hebreeën 11 zo sterk op gewezen jaren geleden. Dat noemen de mensen de geloofshelden. Het hoofdstukje van de geloofshelden. En ik heb toen uitgelegd, als je nou naar die mensen kijkt en je doet onderzoek in het Oude Testament, wat dat voor mensen waren, dan doe je een heel andere ontdekking. Dan ontdek je dat je te doen hebt met vaak bange mensen, die aangevochten werden tot en met, zal ik verhalen van Gideon, van Simson, van Barak. Mensen van gelijke beweging als wij, dan ontdek je in het Oude Testament in hun geschiedenissen dat ze niet vanwege de waardigheid van hun geloof behouden zijn geworden, maar dat dat zwakke bij de ander weer wat sterker levende geloof zich richtte op die sterke God. Daarom zijn ze er doorgekomen. Ze zijn er niet doorgekomen als zulke geloofshelden, maar als mensen die hebben ervaren, wie op de hoge God vertrouwt, al wordt zijn vertrouwen nog zo aangevochten, al durft hij het zelf niet eens te noemen, die heeft toch geen zand gebouwd. Want die hoge God, die heeft het bewezen dat hij zijn ellendige, zijn hulpeloze, zijn wormpje Jacobs nooit vergeet. Waarom zeg je dan dat je alleen door het geloof, niet dat ik vanwege de waardigheid van mijn geloof God aangenaam ben? Want ik kan zoveel dingen opnoemen waarom God mij voor eeuwig kan veroordelen. Niet alleen als mens uit de mensen, maar als gelovige. Als gelovige. Juist in dat gelovig zijn, daarin is zoveel bestraffelijks. Want als ik maar één moment twijfel, dan is dat een belediging van de Heere God. En als ik tegenover dat geloof, dat vertrouwen, dat toevertrouwen aan Hem, denk, ik zal het zo doen. En dan, er zit de krulker weer naast. Daarom wil de catechismus dat ik beleid niet dat ik vanwege de waardigheid van mijn geloof Gode aangenaam ben. Want dan moet de Heer mij wel straffen en buitenslaan. Ik hoop dat dat duidelijk is. Ik heb dat eerder gedaan, dat moet je niet erg vinden. Maar ik wil het toch nog eens aanhalen, de persoonlijke bemoediging die de Heer mij daarin gaf, toen ik nog niet zo lang her en der trok om het woord te verkondigen. Het is een hele ontdekking in het mensenleven als je ontdekt dat het niet gaat om allerlei verhaaltjes, allebei geschiedenissen die je toch niet na kunt trekken, die door de mens worden opgepoetst soms, van zo wordt het zo. De intonatie waarmee hij het vertelt, als die een klein beetje gezaghebbend is, dan zijn er al genoeg eenvoudige zielen die zeggen, jongen, ja, dat voel je, gewoon. Dat is zo echt, dat is zo waar. Want het imponeert. Alleen als je nou met dergelijke dingen in je leven wel eens verkeerd uitpakt, voor anderen, voor jezelf, dan komt er een twijfel. En dat kreeg ik ook. Een twijfel. Een grote twijfel. Is dat wel waar? Want dat klopt niet. En daar komt niks van uit. En wat hij zei, daar merk je ook niks van. En echt niet altijd in de zin, het is een beproeving en het kan nog komen. Het zal nog wel vervuld worden. Nee, maar dat je echt merkt dat de weg dus hier heel anders is. Dat je denkt, als nou zo iemand vertelt, ik ben bekeerd en ik ben... Dan zei iemand, ik heb ervoor gekropen hoor, Alle hoeken van de kamer gezien. Eerst een gerechtvaardigd was. En ik heb zulke merkwaardige dingen gehoord. Ik denk, Ik weet ook niet wat er allemaal mee aan moet. Ja, het was pas, het is, gaat mijn begrip, het is een stuk wat boven mijn begrip gaat, maar ik las pas nog iets, die man die zei, de Heer schreef, dominee gewoon, de Heer hoefde die man niet meer naar de hel te sturen, want die ging zelf wel. En ik denk, waar staat dat nou in het woord? Waar staat dat nou? Zo met God eens te zijn. Nou ja, dat is niet weg. Dat er heel veel dingen zijn waar een mens door geïmponeerd wordt. En het komt haast godslasterlijk over bij sommigen als hun schouders maar een weinig ophalen en zeggen. Maar juist in die tijd toen voor mij zoveel torens omvielen. En zoveel dingen waar je het leven mee te maken kreeg, buiten je eigen besloten kringetje waar je in opgegroeid was, waar je bijbels geteeld was enzovoort. En dan kom je in dat grote veld van evangelisaties, kerken, je komt met allerlei mensen in aanraking, dat je zegt, ik weet het niet meer. Hoe moet je? En als je dan de tegenstrijdigheden ziet en je zoekt en je kan niet vinden in het woord van God. En dat de Bijbel meer functioneert, zoals men wel eens zegt, als een bijbel dan als het, als de Heilige Schrift van God gegeven. En in die moedeloosheid kreeg ik een antwoord. Niet met een hoorbare stem, maar uit het woord van God, die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. En zeg, ja, dat heb je dan van je kindse dagen af wel geweten en gehoord, maar nou om er in de praktijk iets aan te hebben. En dat had ik toen. Toen werd ik zo blij. Ik zei, Heere, al die verhalen, of dat het waar is of niet waar, dat kan ik ook niet beoordelen, dat hoef ik, hoef er ook niet bang voor te wezen. Want de een vertelt het soms al sterker dan de ander. Maar dit is het die in de Zoon gelooft. Daar mag ik op letten. Want onze Vader hebben het ook gezegd, om tot kennis van deze verborgenheid te komen, de verborgenheid van God in Christus en van de vergeving, ontsteekt de Heilige Geest in onze harten een ongeveins geloof in de Heer Jezus. Dat klopt dus. Daar is ik blij mee. En ik hoef niemand meer te bevredigen met een verhaal. Eigenlijk. Ik hoef ook niet bang te zijn voor alles wat de mensen zeggen. Ik hoef al die dingen ook niet op een weegschaal te leggen om te kijken, is het nou waar of niet waar? Ik hoef niet. Ik hoef alleen maar te letten. Geloof die arme drommel in de Heer Jezus Christus. Dat Hij alles is. Dat Hij het alleen is. Met alles wat we nog leren mogen. Maar dat dat nou in principe aanwezig is. Want ik had ook gezien al, dat de een de ander zat te vermoorden met zijn belevenissen. En de ogen uit te steken. Maar dat als dat aanwezig is, dan valt het toch nog wel eens mee in de ontmoeting met elkaar. Als er iets is van de beminnelijkheid en de dierbaarheid van de Heer Jezus Christus. En toen kreeg ik zoveel moed, ik ging weer met alle blijdschap op pad. En ik weet dat ik daar wel lange tijd, ik zal maar zeggen, ik weet geen datum van uren, maar jaren, de nadruk bijzonder legde op dat geloof in de Heer Jezus Christus. Daar gaat het maar om. En of een mens er nou veel bij krijgt of in krijgt, of dat hij veel beleefd hebt of minder beleefd hebt, of dat hij maar zo'n verhaaltje kan vertellen, net als die man die zei, mijn bekering, dat was gewoon halt, rechtsomkeer, voorwaarts mars. Of die ander die zei tegen die reporter, ach, zegt hij, ik heb al mijn best gedaan om in de hel te komen en de Heer heeft zijn best gedaan om in de hemel te brengen en de Heer heeft het gewonnen, die is sterker. Of dat het nou zo groot is, daar gaat het niet om. Het gaat er maar om dat de lijn daar ligt van Jezus Christus. Maar, wat gebeurt er dan? Na verloop van lange tijd kwam een stemmetje in mijn hart. Jij zegt dat nou wel, maar geloven de mensen het nou echt ook? Geloven ze dat nou echt? En tenslotte kwam het, zo gaat het meestal, tot jezelf. Is jouw geloof nou wel echt? Hoeveel tijden heb je dat je helemaal nergens aan denkt soms? Tenminste niet aan het geloof of zo. Je bent ook maar een wereldmens. Ja, en dat is waar, dat kan ik niet ontkennen. Je bent maar een wereldmens en je leeft al in een heel kleine kring. Maar ja, ik moet eerlijk zeggen, toen de kinderen vanmiddag opeens begonnen te zingen, lang zal die leven, in de gloria, hiep hiep hoera, toen heb ik niet gezegd, kinderen, hoe kunnen jullie zoiets zingen? Want ik vond het een heel mooi versje. Maar je begrijpt wat ik bedoel. Ik ken niet zo. Dus is dat nou wel echt? En daar raakte ik zo mee in de put. Want tenslotte kwam het erop aan. Man, dat geloof, daar deugt niks van. Dat geloof, dat zeg je wel. En toen kwamen die oude dingen. Die zeiden, dat zal nou eens beleefd. En dat zal dit en dat zal dat. En dat zal zus en dat zal zo. En dat was de nauwe, want nou toen dacht ik, nou ga ik op het kardinale punt overboord, dan preek ik nooit meer. Als ik tot de conclusie kom, dat datgene wat nou in de schrift genoemd wordt, het noodzakelijke, want die niet gelooft, die is al reeds veroordeeld, dan blijft er niks meer over. En ik had dat besluit genomen. En toen, ja, ik vertel het niet voor de eerste keer, maar misschien dat er toch iets van vertroosting uit mocht gaan. En dat je het beter begrijpt. Toen zei de Heer, ik geef het met mijn woorden weer hoor. Pak heel je rommeltje maar in, geloven in kluis en alles wat je erop nahoudt. Maar hij is de voleinder van het geloof. Jezus Christus. En ik kreeg zo'n blijdschap op deze. Ik zeg, Heer, hoef ik daar niet meer te geloven? Toen zeg ik dat ik van spoor afdwaal. Door dat geloof. Voor mijn eigen zielenleven, al was ik me misschien niet eens zo bewust. Maar toch als iets, daar komt het maar op aan. Maar daar komt het niet op aan. Het is op de Heer Jezus Christus aangekomen. En die heeft in de buitenste duisternis gezegd. Toen God als een rechter hem buiten de deur sloot. Toen heeft hij gezegd, mijn God. Toen heeft hij het geloof behouden. En hij heeft voor Pontius Pilatus de goede belijdenis gedaan. Daar valt de mens verbuiten. En ik weet wel, dit klinkt een beetje vreemd, want ik zeg, ja, maar zo gooi je alles overboord. Ja, toch bedoel ik dat niet. Ik bedoel meer, ik zag toen voor mezelf dat ik wilde graag een goede gelovige zijn. Ik wilde graag het voorbeeld zijn voor de mensen waar ik voor preekte, dat ik om ontwijfelbaar was, stond en staat in het allerheiligst geloof. Want daar gaat het om. En dat alle mensen die van hun verhalen en van alles afvallen, dat ze dan zouden zeggen, ja, het gaat ook alleen maar om het geloof. Maar om nou teruggebracht te worden naar die volgende verdieping. Ja, jongen, dat gaat niet om jouw geloof. Jij begint te zeggen, zijn in je geloof te geloven. En in dat geloof, daar wil je dan wel een goede uitblinker in zijn. En een goede, vast, stevig gelovige. Maar je bent helemaal verkeerd bezig. Je bent met je eigen bezig. Met jouw christelijkheid, met je christen zijn. Nou, denk je dat je het wist, dat het alleen door het geloof is. En nou heeft de Heer je dat gezegd. Het is alleen door het geloof in de Heer Jezus Christus. Maar jij maakt ervan, nou is het alleen maar door het geloof. Ja, maar je vergeet dat andere. Want dat houdt ons in, als het geloof is in de Heer Jezus Christus, dat jouw geloof, dat verdwijnt als het ware naar de achtergrond. En je mag zeggen, als lelijke twijfelaar die je bent, is erg genoeg. Maar gelukkig dat je hoop is op hem, die het geloof heeft behouden. En die het kruis heeft gedragen en de schande veracht. Dat is een lesje natuurlijk, dat je zegt, mensen zeggen wel eens, mensen schaam zijn de dood. Dat is een beetje grof gezegd, want dat doen we niet zo gauw, maar je begrijpt het wel, maar tegelijkertijd heeft me dat een blijdschap gegeven, die er nooit meer bedroefd. Ja, natuurlijk, als de Heer zo ontzettend ver weg is, dat heb ik trouwens ineens erg genoeg, maar de Heer maakt je eraan bekend. Oh, dat is een ellendige, ellendige. Verschrikkelijk, verschrikkelijk. Dat hij zo'n ellendeling is. Hij kan er nog geen traan om laten. Maar kijk, vroeger, dan moest je eruit komen door opnieuw tot dat geloof te komen. Tot dat sterke geloof, of dat verzekerde geloof. Dan zo moest je eruit komen. En dat hoeft nou niet meer. Nou hoef ik daar niet meer uit te komen, uit die ellendigheid van mezelf, door een sterk geloof. Maar door een druppeltje balsem uit Gilead, van die dierbare borg en middelaar, dan vraag ik eigenlijk geen eens om geloof, of weet ik wat, of liefde, of hoop. Want een bediening uit die Heer Jezus Christus heeft alles in zich. Alles. Dan zeg ik, ja, waarlijk, God is Israël goed. Het leven is in zijn Zoon Jezus Christus. En dan gaat iets op een bijbelse manier functioneren. Want dan denk je niet aan gelovigheid en geloven van jezelf. Of dat je zo'n liefde hebt en zo'n hoop die niet beschaamd en zo. Maar dan is hij het. Voel je? Je zou zeggen, het komt op alles neer. Op hetzelfde komt het allemaal neer. Maar toch is er enigszins verschil. In die eerste weg, dan kan de mens toch. Nou ja, dan denk je, ik moet sterker geloof hebben. Ja, ik moet sterker geloof. Dan kun je zitten te bidden. Heren, heren, verneder me nou alsjeblieft eens het geloof. Oh, ik heb maar zo'n klein geloof. Geef me nou eens wat meer geloof. En dan zegt die trouwe koning, geloof? Je staat nog veel te hoog. Je hebt helemaal geen geloof. Als je geloof had als een mosterdzaadje, dan zou je tot deze berg zeggen, wordt hier ontworteld en in de zee geworpen. Wat denk je dan? Ja, maar wat dan? Ach, Heere, u bent het. Hij is het. Hij is het. Dan word je ook blij dat er in de Bijbel staat het geloof van Jezus Christus. Niet dat je daar weer een dogmatische formule van moet maken. Van dat is het nou, want er is wel degelijk ook sprake van het geloof in de Heer Jezus Christus. Want daar is ook geloof voor nodig, om te geloven in het geloof van Jezus Christus. Maar dit is de grote troost, dat je het niet meer hoeft te maken. Je hoeft het niet mee te brengen. Een milde regen zendt, o Heer, op uw bezwijkend erfenis hier om sterk daarna te geven. Kijk, dat bedoelde ik nou verleden week, dat je zegt, nou al gaat het dan niet goed, dat je zegt, ja, ik weet het ook niet en ik kan het ook geen naam geven. Ik weet ook niet wat voor een leeg vat dat ik ben, want ik vind niets wat enigszins Goden behagen kan. Hè? Maar als je dan zegt, het gaat toch goed, dan bedoel ik daar niet mee. Oh, ik voel me best en ik ben zo sterk en ik... Nee, dat bedoel ik daarmee. Jezus leeft. En ik met hem. Ja, dat bedoel ik dan. En als hij zal geopenbaard worden, zullen wij met hem geopenbaard worden. Dan komt alles voor de dag. Ja, dat is toch bij alles in het leven. Ik hoop dat je dat daarbij mag blijven, oude en jonge. Dat je niet bewogen wordt van de hoop der zaligheid. Dat wat er je ook beweegt, dat het telt. Dat wij nietige komeetjes, niet als dwalende sterren door het heelal vliegen, maar dat we mogen cirkelen door genade om de zonne der gerechtigheid. Tot hij ons inneemt en eeuwig thuis brengt. Hij is onze hoop, onze verwachting. Daarom zegt de heidelberger dan nog eens nee. Die waardigheid van geloof, laten we daar maar niet over praten. Het is alleen daarom. Dat alleen de genoegdoening gerechtigheid en heiligheid van Christus mijn gerechtigheid voor God is. Daar sta ik helemaal buiten. Hoe kom ik er dan mee in verband? En dat ik die niet anders dan alleen door het geloof aannemen en toewijzen kan. Die gerechtigheid hoeft niet meer gemaakt te worden. Die heiligheid, die is er. Die is door Christus aangebracht. Maar wat heb ik eraan? Alleen door het geloof. Bij u schuil ik. Op u hoop ik. Nou, al zou het dan zo zijn. En je zegt, ja, ik voel me niet sterk. Ik ben zwak naar lichaam en ziel. Zeg het dan bij, maar hij is sterk. Hij deed een krachtig werk. Die hoog zijn van gevoelen, heeft hij veracht, versmaakt. Maar de nederige, hij zet ze op een rotssteen, Christus, voor eeuwig. En hij roept u toe, vrees niet, want ik ben uw heil. Amen.